sta jij bekend als een vredestichter. Dat is de vraag die we vanmiddag zo aan onszelf stellen. Je mag wel even voor jezelf over nadenken. Ben jij een vredestichter? En mensen die de Nobelprijs voor de vrede hebben gewonnen, dat is een prijs die wordt toegekend aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij de bevordering van de vrede. Mensen die de Nobelprijs hebben gekregen, die kun je dus vredestichters noemen. Ik weet niet of er hier mensen zijn die een paar namen kunnen noemen van mensen die de Nobelprijs voor de vrede hebben gewonnen. Mandela. Obama. Heel goed, Maarten. Tutu. Nee, Poetin niet, maar daar kom ik zo nog even. Ja, we hebben thuis even zitten praten en toen viel de naam Poetin. Maar daar kom ik zo nog even op terug. Ik moest dat zelf natuurlijk ook even opzoeken. De Nobelprijs van de Vrede, dat is natuurlijk heel bekend. Maar wie heeft die nou precies gewonnen? Nou, die wordt al vanaf 1901 uitgereikt. En de bekendste naam die ik in het beginrijtje tegenkwam was die van Theodore Roosevelt. Een bekende naam, denk ik. Nou, Albert Schweitzer heeft hem gewonnen. Martin Luther King, Moeder Teresa, Nelson Mandela en Frederik Willem de Klerk, samen hebben ze gewonnen. Maar ook een organisatie als Artsen zonder Grenzen. En ik heb hier ook Barack Obama staan. En ik kwam ergens al een lijstje tegen van de namen die genoemd worden voor de Nobelprijs voor de Vrede 2014. En daar heb ik er even drie uitgepikt, dus dat is nog maar een nominatie. En de eerste naam die ik er uitgepikt had, was die van Vladimir Poetin. Daar hadden wij thuis een tafel even over. En toen dacht hij, nou moet hij nou de Nobelprijs voor de vrede krijgen? Dat dachten wij eigenlijk niet. Edward Snowden stond er ook op, die man van de Wikileaks is dat geloof ik. En dat is al even heel interessant om over na te denken, want is dat nou een vredestichter? Of is dat nou juist veel eerder een onruststoker? En de paus Franciscus stond op de nominatie. Nou, dat snappen we allemaal wel. Maar we zijn benieuwd wie dat dan wordt, want ik geloof dat dat pas in oktober bekend wordt. Nou, dat zijn allemaal namen en dus ook wel organisaties die wereldwijd betekenis hebben. En de meeste van ons zullen zover niet komen in hun leven, denk ik. Maar aan wie zou jij nou de eretitel geven? Dus even los van de vraag of jij zelf nou zo'n vredestichter bent. Ken jij iemand in je omgeving waarvan jij zou zeggen, nou, dat vind ik nou echt een vredestichter? Hoeft niet per se hard op te roepen hoor, maar iemand op je werk bijvoorbeeld, denk ik, ja, dat is een vredestichter. Of iemand hier in de gemeente, daar vind ik, ja, als die vrouw of als die man er is, dan ontstaat er altijd iets van vrede. Of in de buurt waar je woont, of in je gezin. In je gezin kan er ook er eentje rondlopen die de vredestichter is. Nou kan ik me ook voorstellen dat je zegt, ja, ik mag mezelf zeker wel een vredestichter noemen, maar dat gaat eigenlijk wel een beetje ten koste van mezelf. Want ik bewaar altijd graag de lieve vrede. Dat heb ik zo geleerd thuis, er was altijd ruzie. En dan zorgde ik weer dat het weer goed kwam. Dat was al van kleins af aan zo en ja, dat is eigenlijk iets wat ik nog steeds doe. Dus mensen zeggen van, ja, jij bent een vredige type, maar intussen ben ik daar wel heel ongelukkig mee. Want het ging over de lieve vrede altijd maar. Dan ben je een vredestichter die zichzelf altijd wegcijfert. Een vredestichter die heel erg inschikkelijk is. Maar van binnen heb je eigenlijk helemaal geen vrede. Maar ook even die andere vraag, want we hebben als thema voor de dienst vredestichter of onruststoker. Ik denk eigenlijk dat er geen Nobelprijs voor onruststokers bestaat. Dat zijn mensen die altijd op oorlogspad zijn. Dat zijn de ruziezoekers. Dat zijn de pesters op school of op je werk. Dat zijn de roddelaars en de klokkenluiders. Ben jij misschien een onruststoker? Ben jij iemand die graag het vuurtje wat opstookt? De boel een beetje opschudt. En misschien wel eens zegt, ja, het is hier een duffe boel, daar moeten we eventjes wat aan gaan doen. En dan stook je een vuurtje. Ben je iemand die ruzie zoekt? Ben jij snel op je teentjes getrapt? Heb jij een kort lontje? Dat is allemaal onruststoker. Nou, toen we het thema voor de diensten gevonden hadden en ook die vraag, vredestichter of onruststoker, toen dacht ik eigenlijk, nou, dat is natuurlijk een vrij eenvoudige keuze. Vredestichter of onruststoker, natuurlijk vredestichter. En maar zo eenvoudig is dat toch niet. Want een vredestichter, dat kan dus ook iemand zijn die ten koste van zichzelf altijd probeert de lieve vrede te bewaren. En een onruststoker, daar moeten we ook even bij stilstaan. En soms is het heel goed dat er ergens onrust wordt gebracht. Wat is het belangrijk dat er mensen zijn die een heilige onrust teweeg kunnen brengen? Wat is het belangrijk dat er mensen zijn die als er onrecht gebeurt daartegen opstaan en de vinger opsteken en zeggen van dit kan niet. De klokkenluiders zijn daar misschien wel het meest bekende voorbeeld van. Zonder klokkenluiders blijft de leugen aan de macht. Zonder klokkenluiders verdoezelen we het onrecht dat gebeurt. Zonder klokkenluiders vallen we allemaal in slaap terwijl de wereld in brand staat. En het zou dus ook wel heel goed kunnen zijn dat een onruststoker iemand is die via de omweg van het onruststoken werkt aan echte vrede. Niet de lieve vrede van het toedekken van fouten. Niet de lieve vrede van het maar rustig voort laten bestaan van onrecht. Niet de lieve vrede van de beleefde en afgepaste, maar wel onechte gezelligheid. Terwijl er onder de oppervlakte van alles aan de hand is. Dus als je zo even wat langer nadenkt over die tweeslag, vredestichter of onruststoker, dan kom je er al snel achter dat het eigenlijk niet helemaal duidelijk is wat je nou zou moeten willen. Ik zou niet willen leven in een wereld zonder vredestichters, maar ik zou ook niet willen leven in een wereld zonder onruststokers. We kunnen de vraag ook nog iets anders stellen. Was Jezus een vredestichter of was Jezus een onruststoker? Ja, dan wordt het eventjes stil. En dat is ook niet zo eenvoudig te beantwoorden. Jezus was een vredestichter. Dat voelen we meteen wel aan. We hebben er ook iets van gelezen. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was. En vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben we allen door één geest toegang tot de Vader. Dat is de vrede die Jezus brengt. Jezus is een echte vredestichter. En als je ernaar verlangt om bij hem te komen, dan komt er ook vrede over je. Dat zegt Jezus ook. Kom maar bij mij, dan zal ik je rust geven. Dat is voor mensen die bij hem willen komen. Maar Jezus was ook een onruststoker. Als je niet bij Jezus wilde komen, ja, dan had je ook al snel de indruk dat Jezus inderdaad een onruststoker was. Vraag het maar na aan de fariseeën en aan de schriftgeleerden, de autoriteiten in de dagen dat Jezus leefde. Jezus had afwijkende meningen. Jezus leerde niet wat gangbaar was. Jezus opende totaal nieuwe en verrassende perspectieven. Jezus schudde de boel behoorlijk op. Hij stelde vragen bij de tradities die golden. Hij keek door de nette buitenkant heen en zag de rommel die van binnen zat. En hij stelde dat aan de orde. En reken maar dat Jezus veel onrust teweeg bracht. Dus ik denk dat Jezus zeker ook een onruststoker was. Maar dan wel een van de soort die natuurlijk erop uit was om door die onrust heen mensen de echte vrede te leren kennen. Nou, als het nu vooral verder gaat over vredestichter zijn, omdat we dat woord van Jezus uit Matthäus 5 vers 9 als centrale teksten nemen, dan beweer ik dus niet dat er geen onruststokers nodig zijn. De profeten in Israël, dat zijn van ouds altijd onruststokers geweest. Altijd de status quo aan de orde stellen, altijd zeggen, ja, zoals het nu gaat, dat deugt helemaal niet. En dat bracht een hoop onrust. Maar als je ernaar luistert, dan kwam je ook weer bij de vrede van God uit. Maar ik geloof dat Jezus zeker ook had kunnen zeggen, gelukkig de onruststokers, want zij zullen gerechtigheid ondervinden. Gelukkig de onruststokers, want zij erven het koninkrijk van God. We hebben zo net dat mooie gezang 285 gezongen. Het ging over de wereld die slechts strijd wil. Er wordt veel geleden, de leugen triomfeert. We hebben meegebeden, bekeer ons felle hart. En misschien denk je dan ook wel aan jezelf, dat je wel eens fel bent. Het ging even over onze boosheid. Die kan ook aanwezig zijn in ons leven. Zelf vind ik het mooiste stukje, en daar komt het woord vredestichter ook voor, opdat wij zouden leven, bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn. In de voorbereiding van de dienst dachten we eerst, we gaan het hebben over vrede. Maar toen hebben we dat toch wat toegespitst op, nee, niet vrede, dat is natuurlijk mooi, maar dat kan ook wat vaag dan worden, maar vrede stichten. Hoe doe je dat, vrede stichten? Dat je vrede brengt in de omgeving. Nou, die uitspraak waar we dan nu verder bij stilstaan, dat is een uitspraak van Jezus in de bergrede. En die plukken we er zo even uit. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Maar het is belangrijk om die even in het geheel van de bergrede te plaatsen. Dat is die toespraak die Jezus heeft gehouden. Waarin hij uiteenzette hoe het nieuwe leven eruit zag. Hoe het koninkrijk van God eruit zag en hoe je daarin kon gaan leven. Jezus vertelde in die bergrede eigenlijk van zo ziet Gods nieuwe wereld eruit. Zo leef je als je een leerling van mij bent. Jezus zei eigenlijk met die bergrede, zo leven christenen. Nou heeft de filosoof Nietzsche ooit eens gezegd, ik heb één ding op de christenen tegen, niet dat ze christenen zijn, maar dat ze het niet zijn. En dat is wel een boeiende uitspraak om even over na te denken. Ik heb maar één ding op christenen tegen. Niet dat ze christenen zijn, maar dat ze het niet zijn. Je kunt de hele bergrede uit je hoofd kennen. Je kunt trouw naar de kerk gaan en trouw je christelijke ding doen. En toch geen christen zijn. Toch niet bekend staan als iemand die nederig is en die vrede sticht. En als je eens rondkijkt in de kerk, als je het eindeloze gekrakeel in heel veel kerken ziet, als je kerkmensen ziet die zich eigenlijk helemaal niet veilig voelen in de kerk, als je kijkt naar de versplintering van zoveel kerken, dan heeft dat met vredesticht natuurlijk allemaal maar heel weinig te maken. Ik heb één ding op de christenen tegen, niet dat ze christenen zijn, maar dat ze het niet zijn. Nou, om die ene uitspraak van Jezus goed te kunnen begrijpen, moeten we even weten dat Jezus dus daarmee de nieuwe wereld schildert en het nieuwe mens zijn. En dat hij dan op een gegeven moment dus zegt van je wordt gelukkig als, en dan volgen er die gelukkig prijzingen. En die moeten we niet lezen als geboden. Er staat niet wees een vredestichter. En kijk maar hoe je dat voor elkaar brengt. Nee, er is met die gelukkig prijzingen, die zaligsprekingen meer aan de hand. Je moet ze niet beluisteren als geboden, van zo zou het eigenlijk moeten. Maar ja, het kan natuurlijk niet. Want dan mis je de clue van die zaligsprekingen en de clue van de bergrede. En die clue, daar wil ik eigenlijk drie dingen over zeggen. Die hele bergrede, maar we focussen ons even op die gelukkig prijzingen. Die zijn bedoeld voor leerlingen van Jezus. Het zijn dus niet zomaar losse teksten die zo hier in deze wereld ronddwarrelen. Nee, ze zijn gesproken tot de leerlingen van Jezus. Het staat er ook bij, in met name het Lucas-evangelie, Jezus keek zijn leerlingen aan. En tegen hen zegt hij, gelukkig de vredestichters. Dus het is een woord van Jezus voor mensen die een leerling van hem willen zijn. Het is een woord van Jezus voor wie aan zijn voeten wil zitten, voor degenen die voor de navolging van Jezus hebben gekozen en die zijn familie zijn geworden. Die gelukkigprijzingen die brengen tot uitdrukking wat het betekent om een leerling van Jezus te zijn. Dus het is geen goed bedoeld advies, maar het is primair, zo ben je leerling van Jezus, dit is discipelschap. Dus dat is het eerste van de clue van de zaligspreking. Het tweede is dat het dus geen geboden zijn, maar het zijn beloften. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Het zijn beloften waarin de nieuwe wereld oplicht en waarin de nieuwe mens oplicht die er dankzij Jezus mag zijn. En het derde van de clue van de zaligsprekingen, als je er goed naar luistert en het op je in laat werken, dan zie je dat het een soort biografie is van het innerlijk van Jezus. Het is een geestelijk portret van wie Jezus is. En we kunnen ze eigenlijk ook alleen maar echt horen als je ze hoort vanuit een innerlijke verbinding met het mysterie van Christus. Nogmaals, geen losse, ronddwarrelde uitspraken. Maar Jezus die zijn leerlingen aanspreekt, die de nieuwe wereld laat oprichten en die zegt, in verbinding met mij is dit de belofte. Is dit de uitnodiging? Een leerling van Jezus is iemand die zegt, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat is het mysterie van Christus. Dus zo moeten die woorden in ons leven tot klinken komen. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Het is dus een uitnodiging, wees een vredestichter aan jou als leerling van Jezus. En Jezus zegt, het nieuwe leven waar ik een voorbeeld van ben, is vol van de vrede, van het komende vrederijk. En het allerbelangrijkste is misschien wel, in die uitspraak van Jezus staat hij zelf voor ons als de enige echte vredestichter. Jezus werd geboren in een wereld waar al eerder een vredestichter was geweest. Het was de Romeinse keizer Julius Caesar. Want een van de titels van Julius Caesar was vredestichter van heel de bewoonde wereld. Dat was een van de titels die hij zichzelf toegemeten had. We kunnen ook aan Salomo denken trouwens, als het over die vrede gaat. En over Salomo als de zoon van David, daar wordt over gezegd, dat staat in 1 Kronieken, wordt tegen David gezegd, jij zult een zoon krijgen, een zoon. Hij zal een man van vrede zijn. Want ik zal hem rust geven door hem van al zijn vijanden te verlossen. Salomo zal hij daarom heten. En tijdens zijn bewind zal ik Israël rust en vrede schenken. Maar Jezus is de echte zoon van David. Jezus is de ware Salomo. En zo zien we dat het zoonschap en dat vredestichter zijn helemaal bij elkaar horen. En dan wordt het ook opvallend dat juist bij die belofte van het vredestichter zijn gezegd wordt, gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Je zou ook kunnen zeggen, zij zullen zonen van God genoemd worden. Want de zoon van God, de zoon van David, Jezus, is de vredestichter bij uitstek. Dus die twee elementen van die uitspraak, die horen heel nauw bij elkaar. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Kijk, in het Koninkrijk van God worden er geen Nobelprijzen uitgedeeld voor de vrede. Je zou kunnen zeggen dat het in het Koninkrijk van God precies omgekeerd is. Omdat wij de prijs van het zoonschap hebben gekregen, worden wij vredestichters. De samenhang tussen die twee zinnetjes is zo nauw dat je ze ook zou kunnen omkeren. Gelukkig wie kinderen van God genoemd worden, zij zullen vredestichters zijn. Nou, hoe nemen we dat mee ons dagelijkse leven in? Dan zeggen we vanmiddag dus niet tegen elkaar, wees vredestichter. Ga in eigen kracht maar kijken hoe je dat precies moet doen. Nee, de sleutel van het begrijpen van die uitspraken van Jezus is dat Jezus niet iets van ons vraagt. Jezus biedt ons iets aan. Jezus biedt ons aan om kind van God genoemd te worden en zo vredestichter te zijn. Dus ik zou willen zeggen, om het mee te nemen, de week in, twee dingen. Herontdek voor jezelf, of als je het misschien nog niet ontdekt hebt, ontdek voor jezelf wat het betekent dat je kind van God genoemd wordt. Dat betekent, of je nou man bent of vrouw, dat je deelt in het zoonschap van Christus. Dat je deelt in Christus, dat je in verbinding staat met het mysterie van Christus en dat Hij jouw vrede is. Dus vredestichter zijn, dat begint bij ontdekken dat jij als kind van God Christus mag kennen als jouw vrede. Dus vertrouw Christus. Oefen je erin om dicht bij Jezus te zijn, want daar begint het telkens opnieuw. Leef in vrede met God dankzij Jezus. Die vrede is de bron van het vredestichter zijn. En als je dat leert ontdekken en leert leven, dan kan ook die tweede handreiking op de plaats vallen. Want we leven allemaal op plekken in onze gezinnen, de huizen waar we wonen, op ons werk, op school of in de buurt. Overal komen we mensen tegen. Overal is oneenigheid, is ruzie, strijd, zijn er felle harten, heftige discussies, soms haat en nijd. Kunnen relatieproblemen zijn. En vanuit je zoonschap van God, je kindschap van God, mag je dan kijken van hoe mag ik hier, vanuit het aanbod van Jezus, vrede brengen. In de kerk, in je gezin, op je werkplek, in de buurt, in de collegezaal, de studentenvereniging, op school. Al die gewone, alledaagse plekken zijn plekken waar het koninkrijk van God zichtbaar wil worden. Door mensen heen die vol verlangen luisteren naar dat aanbod van Jezus. Gelukkig de vredestichters. Gelukkig ben je als je kind van God wordt genoemd. Amen.